Zal ik met je bidden, Jan?
Ja, mooi.
O, lieve Vader in de hemel, ik hoop dat u genoten hebt van het mooie schilderij, van de mooie woorden die gezongen zijn en van de fantastische muziek. En Heer, als we zingen om meer liefde en meer kracht, dan is dat ook ons gebed van nu. En we hebben ook gezongen dat het niet uitmaakt of we knap zijn. En het is vaak zo dat ons verstand ons in de weg zit om echt te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En dat is ons gebed, dat u wil spreken vanochtend tot diep in ons hart. En dat niks in de weg zal staan. Heere, zegent u Jan, dat het uw woorden mogen zijn die hij zal spreken. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je. Is er ergens een glaasje water, toevallig? Iemand even kan ritselen. Staat? Oh, komt eraan. Oké, ja, dank je. Super. Nou, ik ben even gevraagd om iets over voetbal te zeggen. Dat doe ik graag. Ik hou erg van voetbal. Het past niet helemaal bij de preek, maar toch. Oh, afgelopen vrijdag, dat waren wij. Ja, ik sta er gelukkig niet op. Ik zat één stoel naar rechts en ik beheerste me natuurlijk, dat begrijpt u. Ik heb met mijn armen over elkaar gezeten. Het was een ontzettend leuke voetbalavond hier, waar we ontzettend genoten hebben van lekker eten en een prachtige voetbalwedstrijd. Het was prachtig. Het mooie is ook dat voetbal kijken in de kerk iets extra's heeft. Ik had het toen ik 13 was niet durven dromen dat ik ooit nog voetbal zou kijken in de kerk, maar het is gelukt. En er zijn mooie acties aan verbonden. Vanuit jullie gemeente, heel specifiek voor Jacco en Susanna in het noorden van Brazilië. Zelf heb ik een actie verzonnen met een aantal mensen uit onze gemeente, FIFALAFAVELA.nl en dan FIFA als F-I-F-A geschreven, waar we mensen uitdagen om per gescoord doelpunt een bedrag over te maken. En samen leveren die acties ontzettend veel op. Dat is ontzettend gaaf om te zien. Komende woensdag speelt het Nederlands elftal weer. Dat gaat een doelpuntenregen worden, dat kan niet anders tegen die Australiërs. En hopen we nog veel meer geld op te halen. Maar het zou mooi zijn als de zaal dan gewoon bomvol zit, net als nu. Want ik vond het toch een beetje leeg. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Een groot scherm, voetbal, eten. Ik kan niks moois voorstellen. Dus ik zou zeggen, aanstaande woensdag is het op het omlooppad. Lumina heet het. Het heette vroeger anders in mijn tijd. Hoe heet het ook alweer? Ja, welke tijd ik zat. Ja, zwart-wit, denk ik. De Groove, nee, ik weet het niet meer, maar het was een hele rare naam. Dan bent u welkom vanaf 5 uur? Ja, 5 uur, oké, hartstikke leuk. En misschien leuk om te weten, onze actie Viva La Favela haalt op dit moment €900 per doelpunt. We gaan voor de 1000, dus dat betekent dat we na die 2 stomme wedstrijden al op €7200 voor 3 zendingsechtparen zitten. En ik ben enthousiast over voetbal. Maar hier ben ik nog veel enthousiaster over, want het gaat erop lijken dat deze 3 zendingsechtparen hun missie substantieel kunnen vergroten onder deze mensen in Brazilië. En dat maakt me eigenlijk nog veel blijer dan die 5 stomme doelpunten van het Nederlands elftal. Goed, iets waar ik veel enthousiaster over ben nog dan voetbal is de preek waar ik vanmorgen over ga spreken. Wat is de impact van de Heilige Geest in je leven? Is het thema van deze preek. En ik wil beginnen met een vraag. Wat is het belangrijke verschil tussen een elektrische fiets en een auto? En bespaar me de domme details in de zin van dak boven je hoofd, 4 wielen in plaats van 2. Wat is echt het belangrijkste verschil tussen die 2? Roep eens wat. Tempo, ja? Je moet trappen.
Veilig.
De fiets of de auto? Oh, echt? Een verstokte auto rij je daar, hoor. We zullen voor je bidden. Ja. Nog iets? Groen. Auto of de fiets? Een fiets, oké. Buitenlucht, oké. Allemaal verschillen. Nou, ik denk dat het meest fundamentele verschil is tussen een elektrische fiets en een auto, is dat de elektrische fiets een hulpmotor heeft en dat de auto een hoofdmotor heeft. Dat is volgens mij een heel groot en een wezenlijk verschil. Want op het moment dat die elektrische motor van de fiets ermee stopt, dan kun je altijd nog lekker zelf doortrappen. Maar als de auto of de motor van je auto ermee stopt, dan moet je toch echt uit die auto en zul je moeten gaan lopen naar een ANWB-paal of zoiets om uiteindelijk voor een oplossing te zorgen. En ik denk dat het zo met christenen ook is. We hebben hulpmotorchristenen en we hebben hoofdmotorchristenen. Mensen die zelf nog heel erg trappen en af en toe wel het gevoel, kijk eens even, de jongste uit de gemeente die dient. Dat is mooi om te zien. Bedankt. Ja. Dat zegt meer over jullie dan over haar trouwens, hè? Ja. Oh, was het uw taak ook? Sorry. Ja. Maar zo is met christenen ook. En ik was ontzettend blij om veel van jullie tieners, ook jullie volwassenen trouwens, bij Impact te zien in Zoetermeer. Ik was er zaterdagavond bij de preek en ik vond het echt ontzettend gaaf om daarbij te zijn. Ik sprak een van onze tieners, echt een onwijs leuke meid van 12 jaar. En die zei helemaal in tranen, het gaat hier echt over ons. Het gaat eens een keertje echt over ons, de hele tijd. En ik kan me voorstellen dat ze daar dolgelukkig mee was. Want in de kerk gaat het eigenlijk nooit specifiek over tieners. Het zijn altijd een beetje de dingetjes aan de rand van de kerk. Terwijl we geloven van, hey, die tieners, die mogen we helpen opbouwen in de kracht van de Heilige Geest, in hun geloof in Jezus Christus. En die zouden heel veel van onze aandacht mogen en moeten gebruiken. Maar hoe hou je die ervaring op Impact? Want ik heb geweldige reviews gezien en jammer genoeg zitten ze na mijn preek, maar straks gaan ze er zelf ook nog iets over vertellen, over hoe ze dat ervaren hebben. Hoe hou je dat nou vast? Misschien ben je ook al naar de EO Jongerendag geweest als jongere in deze gemeente. Mijn kinderen waren ontzettend enthousiast, hadden helemaal geen zin. Maar die kwamen hyper de piep hoera thuis, 's avonds laat. En vanmorgen waren ze iets minder enthousiast, kan ik vertellen. Moe en voldaan. En hoe hou je dat gevoel nou vast? Want ons leven bestaat niet uit events. Die events, dat is een beetje de icing on the cake, de kaars op de taart. Of hoe noem je dat? De kers op de taart, sorry. De kers op de taart. Hoe doe je dat nou? En welke impact heeft de Heilige Geest nou op je gewone leven dagelijks? Nou, Paulus schrijft daar een hoofdstuk over. Romeinen 8, zoekt u dat alstublieft op in uw Bijbel. Daar ga ik vanmorgen uit spreken in drie blokjes. Van hoe ga je nou van hulpmotor naar hoofdmotor als christen? Romeinen 8, leven door de geest, echt een bijzonder mooi hoofdstuk, best ingewikkeld ook gezien de hele context, maar ik ga proberen het begrijpelijk te maken. Ik lees eerst vier versen en dan spreek ik over Gods liefde. Het komt niet op de beamer, dus als u uw Bijbel bent vergeten, dan moet u het zelf weten. Dan plukt u niet veel vruchten, denk ik, zei hij dreigend. Ja, klonk een beetje scherp, hè? Ja. Het is vast de vermoeidheid. Dan zegt Paulus dus, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij was, door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Tot zover dat eerste blokje over Gods ongelooflijke liefde voor mensen. En dan begint Paulus eigenlijk met een soort juichkreet, waarin hij uitschreeuwt, wie in Christus Jezus zijn, die worden niet meer veroordeeld. Wat een geweldig nieuws is dat eigenlijk, als je daarover nadenkt. In het Grieks staat het er heel scherp. Het Griekse woord wat Paulus daar gebruikt, dat betekent een veroordeling en de uitvoering daaraan gekoppeld. Een finaal oordeel wat geveld wordt. Heel iets anders overigens, dat God ons niet meer beoordeelt. Want dat doet hij nog wel. Bladert u maar even een stukje verder naar Romeinen 14 bijvoorbeeld, vers 10. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster, zegt Paulus? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen alle voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Dus daar zit een verschil in. Er zal geen veroordeling meer zijn, dat we als we voor God staan en God beoordeelt ons en kijkt naar ons leven. Wat heb je gedaan met die enorme gave van mij, mijn zoon, door de geest, in jouw hart, in jouw leven, beoordeling. Maar er zal geen veroordeling zijn, omdat Christus de vloek van de wet heeft weggedragen aan het kruis op Golgotha. Dat is geweldig nieuws. En dan spreekt Paulus twee keer over de wet. Dat is ook een beetje merkwaardig. Hij spreekt dan over de wet van de geest en hij spreekt over de wet van de zonde. Dat is een beetje gek. Nou, wet moet je in dit verband zien als de heerschappij. Dit is de heerschappij van de geest en de heerschappij van de zonde. Paulus zegt dat in een van zijn andere brieven. Je bent of een slaaf van Christus of je bent een slaaf van de zonde. Zo simpel is het. Er is eigenlijk geen andere keuze. Dus je leeft of onder de heerschappij van de Heilige Geest, of je leeft onder de heerschappij van de geest. Dat is belangrijk. En dat klinkt misschien heel moeilijk. De wet was niet in staat om te bevrijden. En dan denk je direct, was de wet nou slecht? Dat hoor ik ook heel vaak in de kerk. Van ja, ik sprak gisteren nog iemand die zei, ja, ik ben helemaal niet zo religieus, maar ik ben wel gelovig. Ik denk van, wat een rare tegenstelling hebben we eigenlijk gecreëerd. Je bedoelt waarschijnlijk dat het bij jou niet zo gaat om de vormen. En dat je probeert te leven vanuit het leven. Nou, prijs de Heer, maar we zijn wel degelijk religieus natuurlijk. Laten we daar niet zo ingewikkeld over doen. Maar de wet was als het ware een pleister op de wonden, maar niet echt de geneesheer. Die wet liet ons zien hoe wij steeds keer op keer weer faalden in de navolging van God. En die wet was op zich dus niet slecht, maar wij waren het probleem, niet die wet. En dat verschil moeten we goed zien. Ook als we zeggen, ja, we leven niet meer onder de wet, we leven door de geest. Ja, dat komt niet omdat de wet niet goed was, maar dat had meer te maken met ons. En daarom was het nodig, zoals Paulus hier ook schrijft, dat God dat zelf heeft tot stand heeft gebracht. Waar de wet machteloos was, heeft hij zijn eigen zoon gezonden om daar een verschil in te maken. Opdat, zegt Paulus, in ons volbracht wordt wat de wet van ons eist. Ook weer zo'n rare zin. Nou, wat eist de wet van ons? Wat eist de wet van God van ons? Volmaaktheid. Ja, inderdaad, zo zou je dat heel goed kunnen zeggen. Vervulling van de principes van de wet. Datgene wat daarachter zit. Zoals Jezus dat ook samenvat. Je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles. God liefhebben met heel je ziel, al je kracht en heel je hart. En je naaste als jezelf. Dat is de basis. Het grote gebod. En misschien kent u dat gedeelte wel uit Jeremia 31. Waar Jeremia namens God dan een nieuw verbond belooft. Waarin die wet niet alleen maar ergens anders staat geschreven waar je het na kunt lezen. Maar dat die wet in je hart staat geschreven. Namelijk, dat zegt hij niet in Jeremia, maar dat weten we omdat we de rest van de Bijbel kennen. Door de inwoning van de Heilige Geest. Dat is belangrijk. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, zegt Jeremia, en hem in hun hart schrijven. En Paulus zegt, er is een probleem. In hoofdstuk 7, want ik haal er nu een gedeelte uit. En ik wil dat stuk even lezen in een vertaalde vertaling. Dus ik vind The Message is niet de beste Bijbelvertaling die er is. Maar die zegt het soms wel heel accuraat. Het is een Engelse vertaling. En ik heb dat vertaald naar Nederlands. En Paulus zegt, dit is het probleem. Hij zegt, het gebeurt zo regelmatig dat het voorspelbaar is geworden. Op het moment dat ik besluit om goed te doen, is de zonde er om mij te laten struikelen. Ik heb echt plezier in Gods geboden. Als we hier zo zitten in de kerk en we zingen, denk ik, Heer, we willen u volgen. Maar het is vrij duidelijk dat niet alles in mij deelt in dat plezier. Delen van me rebelleren stiekem. En juist als ik het minst verwacht, neemt dat gevoel de leiding. Nou, wie herkent dat niet? Ik heb alles geprobeerd, zegt Paulus, en niets helpt. Ik ben aan het eind van mijn Latijn. Is er niemand die iets kan doen voor mij? Is dat niet de echte vraag? En het antwoord, Godzijdank, is dat Jezus Christus het kan en doet. Hij handelde om dingen recht te zetten in het leven van tegenstrijdigheden, waarin ik God wil dienen met heel mijn hart en geest, maar wordt weggetrokken door de invloed van de zonde om iets totaal anders te doen. Dat is het probleem. En Jezus is daarvoor gekomen en maakt het mogelijk dat we, Romeinen 8, een leven leiden door de geest. Intrinsieke motivatie, een nieuwe motor, zou je kunnen zeggen. Weet je, dat is het beeld van Christo Redentor. We zien het heel vaak op televisie nu met de WK in Brazilië. En ik vind dit echt een schitterend beeld. Het kijkt uit over Brazilië en je ziet dat Jezus daar zegenend zijn handen uitstrekt en zijn hoofd buigt. En het mooie vind ik dat in Rio de Janeiro niet alleen maar christenen wonen. Er is van alles mis. In die favelas met name veel onrecht, drugs en prostitutie. En Jezus kijkt daarnaar en strekt zijn handen zegenend uit. En een ieder die tot hem komen wil, zal eeuwig leven. Dat is het beeld wat we bijna dagelijks op dit moment op de televisie zien. Een Jezus die met zijn armen staat uitgespreid boven het onrecht van de wereld en zegt tegen jou en mij en tegen al die mensen die daar wonen, kom tot mij. Dat is het hart van God voor mensen. Kijk eens naar je hand allemaal. Hou je hand gewoon eens even voor je. Kijk eens naar je hand. Een beetje raar ding als je hem zo tekent. Ik had hem niet verzonnen, denk ik. Als je er een beetje kritisch op bent, dan ziet dat er best een beetje raar uit. Maar ik kijk niet echt naar mijn hand, ik kijk naar mezelf. Die hand is niet een soort add-on aan mijn lichaam. Ik ben dit. Ik ben ook die hand. Ik ben niet alleen mijn hoofd. Ik ben helaas ook mijn neus in mijn geval, maar ik ben ook mijn hand. Dus als ik naar mijn hand kijk, dan kijk ik naar mezelf. En weet je wat nou mooie is? Als Jezus naar u en naar mij kijkt en u bent tot Jezus gekomen, dan kijkt hij naar zijn eigen lijf. Dan kijkt hij naar zijn eigen lichaam. Wij zijn het lichaam van Jezus. Nou, zou hij dat lichaam niet lief hebben? Zou hij voor dat lichaam niet het beste willen? Is er iemand die voor de grap elke keer, elke morgen voordat hij naar zijn werk gaat, zijn hand even lekker tussen de autodeur slaat? Niemand toch? Nee, dat doe je niet. Je koestert die hand. Je vet hem in. We hebben een vriendin en die heeft zo'n rozencreme-tik. Daar wordt ze ook voor behandeld, geloof ik. En die heeft overal in huis van die rozencreme-potjes staan. En de hele dag is ze aan het smeren. Dat je denkt van, dat is niet helemaal lekker. Maar goed, ze heeft lekkere zachte handen. Dat is dan wel een voordeel. Dus je verzorgt je hand. En zo kijkt Jezus ook naar jou en naar mij. Liefdevol om jou als het ware te laten groeien en je te vragen, wil je mij volgen door de inwoning van de Heilige Geest om op die manier mij te laten zien in deze wereld? Dat is Gods oneindige liefde, dat Jezus gekomen is en zegt tegen deze wereld, ik heb het probleem van die wet voor je opgelost. Nogmaals, wet is niet slecht, wij waren het probleem en in jouw plaats heb ik de straf op de zonde gedragen en kun jij leven door de Geest. Je hoeft niet langer meer met een hulpmotor te werken, maar je mag een nieuwe motor ontvangen. En dat heeft effect, want we gaan een stukje verder lezen, vanaf vers 5. Dan zegt Paulus, wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de Geest, is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de Geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van God, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest die in u leeft. Je moet het nog maar eens een paar keer thuis nalezen. Paulus is altijd een beetje ingewikkeld in zijn zinnen, zelfs in deze vertaling. Maar wat Paulus hier aangeeft in dit blokje, is het verschil in effect, het verschil in gevolg van mensen die leven door de wil van de Geest en mensen die leven volgens hun eigen wil. En er is nogal wat. Paulus zegt eigenlijk, er zijn twee soorten mensen en jullie, schrijft hij aan de mensen waar hij deze brief aan schrijft, jullie zijn de geestmensen. Wees blij. Het effect van de eigen wil is namelijk de dood. Je zult uiteindelijk sterven. En het effect van de wil van de Geest is leven en vrede. Dat is mooi. Leven en vrede. Simpel gezegd, uw en mijn leven heeft effect. In alle gevallen. Of het levert leven en vrede op, of het levert de dood op. En het goede nieuws is, want het is echt goed nieuws wat Paulus hier brengt, is dat niemand hoeft te sterven. Jezus heeft het mogelijk gemaakt om door de wil van de Geest te leven. Het is niet een onmogelijkheid. Zoiets van, dat is alleen voor superchristenen. Je hebt een deel van de mensen die komen tot geloof en die gaan naar de kerk. En dan heb je daarboven nog een extra laag. En die leven door de Geest. Flauwekul. Iedereen die in de kerk leeft, heeft de mogelijkheid om door de Geest te leven. Waarom? Omdat we een nieuwe motor hebben gekregen. Denk even aan dat beeld van Christo Redentor. Dat staat niet alleen in Brazilië, maar dat staat eigenlijk ook in Gouda en in Woerden en in Amsterdam en in New York. Of waar dan ook. Alleen zien we het niet. De zegenende Jezus die als het ware boven onze steden, boven onze gezinnen, boven ons persoonlijk leven hangt en zegt, kom nou tot mij. Laat het nou eens los. Probeer nou eens niet zoveel zelf vanuit je hulpmotor. Je trapt maar en je trapt maar. Maar kom nou gewoon tot mij. En laat mij in jouw leven regeren om het ook vorm te geven. Hij wil niets liever dan jou verlossen zijn, maar daar blijft het niet bij. Hij wil je een nieuwe motor geven. Hij wil als het ware jou en mijn lijf, lichaam, mijn mogelijkheden en ook mijn onhebbelijkheden, die dingen waar ik niet goed in ben, gebruiken om zichzelf te laten zien in deze wereld. Dat is toch gaaf? En hier zitten dan allemaal met allemaal Jezusjes, om het maar eerbiedig te zeggen. Maar maandag gaan we weer lekker naar ons werk. En dan verspreiden we ons weer. En dan mogen we laten zien wie Christo Redentor is. Wat een zegen is de kerk voor de stad waarin zij zich bevindt. Wat een zegen is die werknemer die zich laat leiden door de geest van Jezus op de plek waar hij of zij gesteld is. Wat een zegen is dat gezin wat daar woont, om als het ware met uitgespreide armen te staan boven de wijk waar je bent geplaatst of waar je een huis hebt gekocht of gehuurd. En dat is leven vanuit de nieuwe motor. En de vraag die ik vanmorgen bij je neer wil leggen is deze: leef jij met een eisende God of leef jij met een gevende God? Leef je met een eisende God of leef je met een gevende God? Ik heb jarenlang geleefd met een eisende God. Ik moest van alles van hem. Ik denk dat ik al tot geloof gekomen was en toen zat die eisende God nog op mijn schouder. Omdat ik dacht dat ik van alles voor hem moest doen. En dat ik hard voor hem moest werken. En dat ik vreselijk voor hem moest inspannen. En dat ook navolging van Jezus, dat een vreselijke krachtinspanning was. Die zo tegen mijn natuur was dat ik er gek van werd. Totdat God mij daarvan bevrijdde en liet zien: Jan, je bent me aan het trappen met die hulpmotor. Van tijd tot tijd voel je dat zetje wel in de rug. Dan denk je van, de geest is er. Heerlijk, geniet ervan. Maar ik wil geen hulpmotor zijn. Ik wil de motor van je leven zijn. Dus zorg dat je verbonden bent met mij, zodat alles wat jij doet en alles wat in je is, ook werkelijk gekoppeld is aan de wil van de geest. Weet je, ik heb een coach, ik heb hem misschien wel eens over verteld, van 92 jaar, een oude priester. En 2 of 3 weken geleden was ik weer bij hem voor een soort grote beurt in de APK. En we waren in gesprek en toen vroeg hij aan mij van: Jan, zou je nou ook je theologie los durven laten? Nou, denkt u wel een rare vraag, want theologie is heel goed. Even voor de orde, ik hoor ook wel eens mensen die zeggen van theologie is ongeveer slecht, je moet leven door de geest. Ik geloof niet dat theologie slecht is, dat gelooft hij ook niet. Maar hij zei: zou je dat nou los willen laten omwille van Christus? Om dieper met hem vorm te geven aan je preken, aan je studies en aan je leven. En al die boeken gewoon maar eens los te laten. Dat zei hij toen ik net een universitair jaar in Kampen had afgerond en duizenden Engelse pagina's had gelezen over het werk van Tom Wright. Ik dacht echt, wat? De theologie loslaten? En we namen de tijd om samen te bidden, dat wil zeggen, we waren stil. En we vroegen aan de Heer Jezus: Heer, wilt u nou tot ons spreken? Is het echt uw wil? En het aparte was, ik was in gebed en ik zei tegen de Heer Jezus, terwijl ik in mijn geest als het ware door mijn studeerkamer keek en al die boeken zag: maar Heer, hoe ga ik dat doen? Ten opzichte van mijn collega's. Ze gaan me vast niet meer serieus nemen. Ik heb veel kennis, ik lees veel, ik sta erom bekend. En als er soms wat is over een bepaalde theoloog, dan spreken we er vaak over. Ik kan er ook van genieten. Zou ik dat nou los durven laten? Dat zou een statusverlies zijn. En toen antwoordde de Heer in mijn hart, door de beweging van mijn hart: het is helemaal niet zwaar. Het is vrijheid. Ik ga je bevrijden van die lode last van studies en boeken, zodat je nog meer van mij kunt zijn. Nou, dat is even iets persoonlijks. Is theologie slecht? Nee, absoluut niet. Maar soms kun je heel erg bezig zijn met het autoportier. Ook een leuk attribuut. Nou ja, tegenwoordig doe je dit, hè. Ik heb nog zo'n auto, maar je hebt... Maar we moeten bezig zijn met de motor. Wat is nou de motor in ons leven? En Paulus zegt daarover dat we mogen leven als kind met de Vader. In die laatste verse die ik wil lezen vanaf vers 12. Hij zegt daar: broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Het hoeft niet. Je kan het doen, maar het hoeft niet. Maar pas op, als je dat wel doet, dan zul je zeker sterven. Hij wordt wat scherper. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dus niet zelf je zondige wil probeert dood te trappen, maar door de geest, dan zult u leven. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dan ben je een kind van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. Oh Heer, doe ik het wel goed en ga ik wel naar de hemel en bent u wel voor mij of bent u wel tegen mij? Want nee, flauwekul. We zijn een kind van God geworden door de kracht van de Heilige Geest. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en hem te kunnen aanroepen met de naam, of met Abba Vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden, ook een belangrijk punt, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Voor sommige zaken die je wilt doen, heb je een uittreksel uit het geboorteregister nodig. Vaak een heel gedoe. Hè, als je wil gaan trouwen bijvoorbeeld, hè, dan moet je zo'n uitgifte bestellen of zo'n uittreksel. Of bij naturalisatie, je verandert van land, zeg maar, waar je vandaan komt. Of soms zelfs bij een nieuwe studie. Een belangrijk document, het bewijs van geboorte. Nou, hoe weet je nou of je bij het gezin van God behoort, dat je een kind van God bent? Nou, dan krijg je ook een geestelijk geboortebewijs. He, Paulus zegt het in vers 14. U allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. He, dus Paulus zegt, doordat je door de geest van God wordt geleid, ben je een kind van God. Dat is als het ware je geboortebewijs. En leven door de geest begint met het kindschap. He, de geest gaat ook over grote ervaringen en grote dingen, maar toch is dat slechts een deel. He, we zoeken vaak dat grote en dat exclusieve, maar het begint met het gewone. Het begint met de kindschap. Nou ja, ik heb niet van die hele kleine kinderen meer, die 's morgens vroeg op vaderdag trillend van spanning een zelfgemaakt ontbijtje brengen. Ik moet ongeveer mijn kinderen uit bed sleuren en dan heel opvallend een paar keer langs hun kamer paraderen van vergeten jullie niet wat? Ja, dan worden ze iets ouder, 18, hè, dan krijg je dat. Maar uw en mijn kinderen, hoe klein of hoe oud ze ook zijn, hebben één ding in hun leven waar ze niet onzeker over zijn, namelijk dat ze mijn of uw kind zijn. Dat is de basis. En als je een functioneel gezin hebt, en wie heeft dat, dan ben je veilig binnen de grenzen van zo'n gezin. En daar begint het mee. Het is net eigenlijk als met een huwelijk. Hè, 90 of 95% van het huwelijk, sorry voor degene die gaan trouwen, zijn toch gewone dingen. En die zijn prachtig. En 5 of 10% zijn buitengewone, geweldige dingen. Een weekendje uit, intimiteit, zoveeljarig huwelijk, weet ik veel wat je allemaal kunt verzinnen. Maar het merendeel van die tijd is ook gewoon het gewone. Maar dat gewone is zo bijzonder en zo mooi dat het huwelijk de moeite waard is. En zo begint dus ook het werk van de Heilige Geest eigenlijk heel eenvoudig, maar het is groot, met het kindschap. We zijn kinderen van God en erfgenamen van God geworden. En daar schrijft Paulus heel scherp over in vers 13. Als u dat wel doet, die eigen wil, dan zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dan zult u leven. En Paulus heeft eigenlijk slecht en goed nieuws te melden. Het slechte nieuws van Paulus is eigenlijk, als je niet leeft door de geest, als je leeft door je eigen wil, ja, dan ben je dus niet verbonden met Jezus. Ik kan er niet meer van maken uit deze Bijbeltekst. Dan behoor je Jezus niet toe. Maar het goede nieuws is, dat kan nu veranderen. Dat kan nu veranderen door je over te geven aan Christus en te zeggen, Heer, ik wil leven door de Heilige Geest. En misschien is dat een beetje moeilijk en ingewikkeld geformuleerd, maar ik zal het anders formuleren. Wil je Jezus een lift geven of mag hij rijden? Dat is echt het grote verschil. Wil je Jezus een lift geven in je leven? Ik denk wel dat hij het een tijdje accepteert. Of schuif je op en zeg je, Heer, gaat u maar rijden. Gaat u maar sturen in deze levensauto. Heeft God het voor het zeggen of bepaal je het zelf? En misschien ben je op zoek naar invulling van je leven. Dan zou ik zeggen, begin bij die nieuwe motor. Misschien ben je op impact geweest, heb een geweldige ervaring gehad. Ik heb echt geweldige momenten gezien waar volwassenen stonden te bidden voor onze tieners. En wauw, ik dacht van, is dit mooi hier. He, een beetje die ervaring als Petrus op de berg bij de verheerlijking van Jezus. Je denkt van, nou, we willen hier altijd wel blijven. Wat geweldig is het hier, wat een sfeer. En tegelijkertijd zijn we nu weer een paar weken verder en is het gewone leven weer begonnen. Kun je het vasthouden? Begin met die nieuwe motor en neem niet langer genoegen met de geest als hulpmotor in je leven. En ik zou je willen vragen, zoek mensen die je verder kunnen helpen in het geloof. He, laat dat mooie gevoel, die mooie ervaring van impact niet wegzakken. He, markeer die periode, trek een streep, he, net zoals die scheidsrechters tegenwoordig met die scheerschuim. He, trek een streep in je leven en zeg dat was impact of de jongerendag of dat gebed in die gemeente of dat en dat verhaal. En ik trek daar een streep. maar dan niet met scheerschuim, maar iets wat langer blijft zitten. En ik besluit vanaf dat moment om anders te gaan leven. Wat we nodig hebben in onze kerken zijn niet betere preken. Wat we nodig hebben in onze kerken zijn ook niet betere muziek of hippere diensten of mooiere filmpjes. Wat we nodig hebben in onze kerken zijn geestelijke vaders en moeders. Die durven te gaan staan en die zeggen, ik wil er voor jou zijn. Oké, ik ben misschien niet helemaal 100%, dat ben ik ook niet. Maar ik ben wel 70%. En die 70% die ik heb, die God in mij gelegd heeft, die ga ik beschikbaar stellen om jou in je leven verder te helpen. Ik geloof meer dan ooit dat de kerk bestaat uit kleine discipelschapsgroepen die op zondag heerlijk vieren, maar het leven vindt daar plaats. Ik ben begonnen met mijn tweede discipelschapsgroep. Ik heb eerst 5 mannen mogen afleveren, na 1,5 jaar met elkaar optrekken. Eén ervan is oudste geworden, 2 andere daarvan zijn nieuwe groepen gestart. We hebben nu 3 discipelschapsgroepen, een mosterdzaad, meer is het niet. En ik heb 5 bijeenkomsten gehad met 4 nieuwe mannen. En 4 bijeenkomsten waren redelijk technisch en er was veel materiaal om te delen. Maar afgelopen week, afgelopen donderdagavond, was het geestniveau. We hebben 4 weken besteed om elkaar te leren kennen. En nu waren we zover dat we ons hart werkelijk openden voor de geest van God. En vanaf dit moment wordt het geweldig. Ik weet het zeker, ik heb het eerder ervaren. We kennen elkaar, we durven te uiten. En dan is het de geest zelf die mensen verder helpt in hun persoonlijke geloofsleven. Dat is echt een ervaring. Ja, ik vertel het zo, maar ik kan het eigenlijk niet beschrijven hoe diep en hoe mooi dat is. Als ik jonge mannen zelf hoor zeggen op basis wat de Heer op dat moment in hun leven doet, dat zij behoefte hebben aan dieper contact met Jezus. En niet de techniek van, joh, dan moet je dan en dan bidden voor een open raam en een gesloten raam, met 1 paar sokken aan, met 2 paar sokken. Nee, echt overgave. En hem werkelijk ontmoeten in het gebed en zeggen, Heer, leer mij deze weg. Zulke kerken hebben we nodig. Gisteren kreeg ik een e-mail van een goede vriend van me. Een bekende evangelische spreker die aardig vast heeft gezeten. Ik zal zijn naam niet noemen. En ik ben de laatste tijd erg betrokken bij de AA, de anonieme alcoholisten. Niet omdat ik daar zelf zit, dat had gekund trouwens. Maar omdat ik toevallig veel mensen ken die daar zitten. En toen ik die verhalen hoorde van die mensen die ik dan een beetje mag begeleiden, dacht ik van, we hebben dat ook nodig. En toen stuurde deze vriend van mij de volgende e-mail. Nou, ik zal er een stukje uit lezen. En hij zei van, Jan, ken jij groepen waar christenen bij elkaar kunnen komen, waar het veilig is? Dat is een spreker en een voorganger, hè? Dat is dus niet iemand die net tot geloof gekomen is. En soms doodongelukkig is van het feit dat we helemaal niet echt zijn in de kerk. En dat het vaak zo'n opsmuk is. Hij schrijft, ken je nou groepen waar je veilig kunt zijn en waar we over deze dingen kunnen spreken? En hij zegt, ik denk dan aan een groep waar mensen voor een korte of lange tijd kunnen aanhaken. Waar er absolute geheimhouding is. Zowel over wie de deelnemers zijn als over hetgeen wat ze delen. Waar er niet gezocht wordt naar 1 antwoord waar iedereen zich in moet vinden. Waar er vrijheid is voor verschillende theologische inzichten en meningen en waar iedereen gerespecteerd wordt. Hoe oneens we het met elkaar ook zijn en hoe vreemd ieders mening ook is. Waar er niet naar een oplossing wordt gestreefd, maar waar we echt naar elkaar luisteren. Waar iedereen elke keer kort iets deelt over zijn of haar eigen zoektocht en proces met ruimte voor doorvragen. Waar er geen mooie afronding is aan het eind van de avond. En de mooiste, waar we God zichzelf laten verdedigen. Ik schreef hem terug. De kerk. De kerk waar ik van droom. En de kerk die ik wil bouwen. Niet de kerk zoals ik haar ken. Maar de kerk is zo'n plek of zou zo'n plek mogen zijn. Waar we kleine groepen hebben, waar we spreken over hartsniveau en mensen uitdagen om te leven vanuit de Heilige Geest. En als het niet gelukt is, dat we zeggen, kom op, we gaan ervoor, we bidden voor je, we zegenen je en we gaan verder met je. Wat is de impact van de Heilige Geest op je leven? Je kunt het benaderen vanuit de rol van de eisende God. Je doet niet genoeg, altijd te kort en te weinig. Of je kunt het halen uit de gevende God. Ik las dit boekje weer eens, Henry Nouwen. Echt het allerbeste boek wat ik ooit heb gelezen naast de Bijbel. Nederigheid en dienstbaarheid heet het. Het neerwaartse pad van Jezus. En ik schreef aan mijn mannengroep wat Henry Nouwen schreef over de relatie met Christus. En ik lees er tot slot een klein stukje uit voor. Nouwen zegt, er kan alleen maar sprake zijn van een echt getuigenis als er een werkelijke persoonlijke ontmoeting aan ten grondslag ligt. Een ware ervaring van liefde. We kunnen onszelf alleen getuigen van Jezus noemen als we hem met onze eigen oren hebben gehoord, hem met onze eigen ogen hebben gezien en hem met onze eigen handen hebben aangeraakt. De 12 apostelen waren niet uitgezonden vanwege hun kennis, hun scholing of persoonlijkheid, maar op grond van het feit dat zij hun leven gedeeld hadden met Jezus. En Paulus, die niet met Jezus en zijn discipelen rondreisde, ontmoette hem op weg naar Damascus. En op die ervaring is zijn hele apostolische werk gestoeld. Wanneer ons dienstbaar zijn niet wordt gevoed door een persoonlijke ontmoeting, wordt het al gauw een vermoeiende sleur en een saaie bezigheid. Anderzijds, wanneer ons geestelijk leven niet langer leidt tot actieve dienstbaarheid, verwordt het snel tot navelstaren en tot zelfbeschouwing en verliest het zijn dynamiek. Ons leven in Christus en ons werken in zijn naam horen bij elkaar als de twee balken van het kruis. Laten we bidden. Heer Jezus, ik wil u danken dat u daar zo staat als die foto achter ons, of achter mij. Christo Redentor, Jezus de Verlosser. En dat u daar nog steeds staat in deze tijd, boven Gouda, boven Woerden, boven deze gemeente, boven ons persoonlijke leven, zegenend, liefdevol. Wil je nou dieper met mij, wil je nou verder met mij? Durf je die stap te zetten? Want ik heb die stap gezet. Ik heb het mogelijk gemaakt. En jij kunt leven door de Heilige Geest. Ik wil bidden voor de mensen die op impact waren. En op de EO Jongerendag. Dat zij genoten hebben, dat was duidelijk. Dat was een geweldige ervaring. En ik hoop dat het fundament heeft gelegd om verder te gaan. En nu komen we weer in die tijd, die 90% van de tijd van het gewone leven. En ik bid voor geestelijke vaders en moeders in deze gemeente. Mannen en vrouwen die zeggen, oké, ik heb misschien niet veel, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus Christus. Zodat je geloof zal groeien. En zodat deze gemeente een sterke geestelijke gemeente wordt. Heer, we moeten beginnen te bouwen daar waar u bent. In ons eigen hart. En van daaruit mogen we verder. Heer, wilt u ons zo zegenen. In Jezus' naam. Amen. Zijn die tieners die naar Impact geweest? Zijn die in de zaal? Steek je hand eens op. Mensen. 1? Nee, dat geloof ik niet. 1, 2, 3, oké. 4, ja, een paar, oké. Oké, ik ga misschien iets geks doen. Ik weet niet of het mag. Misschien is het goed als jullie naar voren komen. Zou je dat durven? Dan ga ik iets van je vragen. Je bent op Impact geweest en vooral als je tiener bent, kom gewoon naar voren. Je bent geen tiener, nou, een beetje wel. Maar vooral de tieners, kom maar even naar voren als je wil. Jawel, kom op. Hey, je mag. En weet je, we gaan vandaag de rollen misschien eens een beetje omdraaien. Want soms hebben we het gevoel dat we door ons geestelijk gezag, of door onze geleerdheid, of het feit dat we theologie hebben gestudeerd. Nee, jullie mogen voor het podium even een rij vormen, jongens. Luister dan eens een keer. En hebben we het gevoel dat je alleen iets kunt doordat je zelf iets geworden bent. En vanmorgen denk ik laten we zien dat het de Heilige Geest van God is die mensen leidt en niet de kracht van mensen. En ik zou u willen vragen, als deze tieners dat aandurven, om naar deze tieners toe te lopen onder de volgende 1 of 2 liederen, als we ruimte daarvoor hebben, en met je te laten bidden. Want deze tieners zijn gewone mensen. En misschien vindt u het ook spannend en denk je van, oh boy, sta ik hier. Maar wees niet bevreesd. Gods geest zal door je heen je handen op deze mensen leggen en voor hen bidden. Want jullie zijn waardevolle mensen. En er is niets in mij of in de oudste in deze gemeente wat ons meer belangrijk maakt dan jullie. Als wij niet de gebeden van onze tieners in ons leven kunnen ontvangen, dan hebben we nog veel te leren. En ik zou eerst voor jullie tieners willen bidden dat jullie de vrijmoedigheid krijgen om ook daadwerkelijk voor mensen te bidden. Want dan sta je daar en dan staat je tiener en dan denk je van ja, wacht eens even. Ik weet wel hoe die in elkaar zit. Nou, ik kan u verzekeren, God weet ook hoe u en ik in elkaar zitten. En het gaat niet om ons, het gaat om de kracht van de Heilige Geest in ons leven. En laten we dat voor morgen eens zichtbaar maken. Heel zichtbaar. En zeggen, Heer, u bent het die leidt. En niet mijn theologiestudie, niet mijn capaciteit, niet mijn welbespraaktheid, ook niet mijn onbeholpenheid. Maar we vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest deze morgen. Heilige Geest, ik wil zo bidden. Vader, Zoon. Dat u de tieners die hier staan het lef geeft om gebeden uit te spreken. En dan zijn het maar 3 woorden. Dat u uw zegen daaraan wil verbinden. Ook als ze zich nu een beetje ongemakkelijk voelen. Ik roep maar wat en ik zet ze voor het blok. Vergeef me. Maar ik bid dat door hun gebeden volwassen mensen geraakt mogen worden door de eenvoud en de kracht van uw Heilige Geest. Het gaat er niet om hoe groot we geworden zijn in uw koninkrijk. Het gaat erom of we het lef hebben om klein te blijven, zodat uw kracht in ons zichtbaar wordt en niet onze eigen talenten en gaven voorop staan. Heer, ik bid voor deze prachtige tieners en de wat oudere tieners die er ook tussen staan, die geweldig hebben meegewerkt aan Impact. Wilt u tot zegen zijn voor deze gemeente, misschien wel door de allerkleinste gelovigen onder de tieners, zodat dat mosterdzaad koninkrijk zal groeien tot in de hemel. Amen. Ik zou zeggen, maakt u daar gebruik van.